Aan de lijn hebben wij intussen Koen Cornelis van Friends of the Earth, moet ik zeggen. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, jullie hebben gisteren een actie ondernomen voor het CD&V-kantoor in het Brusselse. Wat was daar precies de bedoeling van? Jullie zijn daar begonnen met het ontginnen van een uraniummijn, als ik dat zo goed verstaan heb. Is er dan uranium te vinden op het, voor het CD&V-kantoor?
Gelukkig genoeg niet, nee. Nee, de bedoeling was eigenlijk om ons nieuwe rapport een beetje in de kijker te zetten en dan vooral naar de CD&V toe. Ons nieuwe rapport dat gaat over de gevolgen van uraniumontginning voor de Belgische kerncentrales, voor het milieu en de mensen ter plaatse daar. En die gevolgen zijn heel negatief en wij hopen om de CD&V de ogen open te doen over de schadelijkheid van kerncentrales in België.
Ja. Jullie spreken over een wijdverspreide cultuur van geheimhouding en de desinformatie bij de industrie over die ontginning van de uraniummijnen. Dit rapport wil daar eigenlijk een beetje een antwoord op geven, versta ik dan. De conclusie is al nefaste gevolgen voor niet enkel de mijnbouwers, maar ook voor de lokale bevolking in de omgeving van die mijnen. Wat zat er zo nog allemaal in dat rapport?
Je hebt eigenlijk een beetje de twee hoofdpunten gezegd. Dus wat er eigenlijk in staat is eigenlijk de precieze impact van uraniumontginning. Dus het wijdverbreid storten van besmet water in het milieu, wat dat dan problemen oplevert met het grondwater voor de mensen die daar in de buurt wonen. Zo is er bijvoorbeeld in Hongarije een probleem dat het grondwater van een grote stad daar in gevaar wordt gebracht door besmet water. Besmet water waar dat dus hele hoge graden van arsenicum, zwavel en uranium in zitten. Dus met grote graden van radioactiviteit. Er worden radioactieve gesteenten in het milieu gebracht. Er wordt grondwater opgepompt voor het ontginnen van de mijn. Wat dat dan weer ecosystemen in gevaar brengt enzovoort. Voor de mensen zelf is eigenlijk het grootste gevolg dat zij een groter risico hebben op longkanker en andere ziekten. Dus veel meer overlijdens, ook veel meer werkloosheid aangezien dat er weinig mensen in de streek willen blijven. Dus eigenlijk gewoon een beetje de ontwrichting van de hele gemeenschap.
Ja, nu waarom toch net precies voor dat CD&V-kantoor? Ik kan mij al wel zoiets voorstellen, maar zegt u het toch maar eens.
Dat is eigenlijk omdat de CD&V de grootste voorstander is van kernenergie aan de Vlaamse kant. En omdat zij eigenlijk op dit moment een beetje de bal in handen hebben wat dat betreft de regeringsonderhandelingen. En omdat zij al verschillende keren eigenlijk hebben laten vallen dat zij de kernuitstap op de helling willen zetten. Dus eigenlijk om hen duidelijk te maken dat dat voor ons helemaal niet kan. Ook en vooral ook omwille van de gevolgen van kernenergie.
Nu, maar voor een keer zijn ze misschien toch eerlijker en duidelijker dan de liberalen. Want de liberalen zijn zogezegd voor de uitstap. Er zal altijd wel eens een nieuwe kerncentrales bouwen, hè?
Ja, dat klopt. Ze zijn inderdaad wat dat betreft heel duidelijk in wat hun bedoelingen zijn. Nu, het is zo dat eigenlijk de liberale partij daar voor een groot stuk over verdeeld is. Dat je mensen hebt die eigenlijk actief werken tegen kernwapens en kernenergie. En dat je mensen hebt die er een voorstander van zijn. Nu, het is wel zo dat de liberalen eigenlijk nog voor het moment geen beslissing hebben genomen. Ze waren aan het wachten op het rapport van de commissie 2030. Dat rapport is eigenlijk door verschillende.
Dat was een formaliteit, hè?
Excuseer?
Dat was een formaliteit natuurlijk. We wisten wat het ging worden, hè?
We zijn het natuurlijk nooit zeker totdat ze het effectief gezegd hebben. Uh-huh. We kunnen het natuurlijk wel verwachten, maar aangezien dat het rapport is afgeschoten door verschillende experts. Is het nog wachten op een volgend rapport? En natuurlijk, hoe langer dat je wacht, hoe moeilijker dat het wordt om kernenergie terug in te voeren. Een nieuwe kerncentrale bouwen, dat duurt jaren. En ondertussen is er natuurlijk die wet.
Ja. Ik lees in jullie verslag ook dat het buiten die negatieve effecten op de gezondheid van op de gezondheid van de mijnwerkers en de lokale bewoners, dat ook een tragische impact heeft op de mensenrechten. Waarover gaat dat dan precies? Want ik zie hier bijvoorbeeld dat de landen waar België zijn uranium haalt, is Australië, Canada, China, Kazachstan, Rusland, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. Een aantal van die landen worden toch echt van democratieën te zijn. Daar vallen dan al vragen bij te stellen bij sommigen natuurlijk. Maar die worden dan meteen ook geacht van de mensenrechten te respecteren.
Ja, dat klopt, maar spijtig genoeg zien we dat dat niet gebeurt. Om een voorbeeld te geven, in de Verenigde Staten is het zo dat bijvoorbeeld op het grondgebied van de Navajo uranium wordt ontgonnen. Nu, de Navajo die hebben het recht om wetten te stemmen op hun eigen grondgebied. Die hebben in heel duidelijke wet gestemd dat zij tegen uraniumontginning zijn. Ondertussen gaat die uraniumontginning wel door met bescherming van de federale overheid. Dus die mensen kunnen daar eigenlijk niks aan doen, ook al hebben zij de wet aan hun kant, wat dat betreft. Het probleem is eigenlijk heel simpel, dat het heel duidelijk aantoonbaar is dat er gevolgen zijn op de gezondheid enzovoort van de mensen ter plaatse. En dat zij desondanks toch niet kunnen erin slagen om die gezondheid stop te zetten. In dat verband spreken we eigenlijk een beetje over milieuracisme, omdat het eigenlijk altijd inheemse volkeren zijn, eigenlijk minderheden in een land die worden benadeeld. En die eigenlijk geen verweer hebben tegen de mijnbouwbedrijven en de overheden die daar pal achter staan. Zo zien we bijvoorbeeld in Australië zijn het de Aboriginals op wiens land dat wordt ontgonnen en die er het nadeel van zijn, nadeel van ondervinden. Verenigde Staten zijn het de Indianen, of hoe dat zij zich liever noemden, inheemse volkeren. Je ziet het eigenlijk overal terecht, weer opnieuw terug.
Ja, dan vraag ik mij een beetje af, waarom is dat zo ongezond? En in het rapport wordt er gesproken over de mijnontginning, of de uraniumontginning zelf. Hè. Ik dacht dat er twee soorten uraniummijning zijn. Dus in situ en andere, kun je daar even iets over uitleggen?
In situ leaching is eigenlijk een beetje de kleinste methode die gebruikt wordt. Dat is de methode waarbij dat eigenlijk de uraniumertsen vastzitten tussen niet doordringbaar gesteenten, niet permeabel gesteenten noemen we dat, dus waar dat geen water door kan in theorie. En daar spuiten ze dan onder hoge druk een vloeistof in die eigenlijk het uranium dan weer naar boven brengt samen met eigenlijk langs de andere kant weer naar boven brengt, samen met de overschot van de vloeistof.
Ja, het is dus mijnbouw zonder echt in de grond te gaan, hè?
Dat is mijnbouw zonder inderdaad echt in de grond te gaan. Nu, het probleem daarmee is dat die niet-permeabiliteit, dat dus nooit zeker kan zijn. Dus het kan altijd zijn dat er lekken zijn in het gesteente dat die vloeistof moet tegenhouden. Je weet niet wat dat daarmee gebeurt en het genereert enorme hoeveelheden besmette water. Die gewoon in het milieu worden vrijgelaten.
Dat is besmet met uranium en met dat solvent of zo.
Arsenicum. Ja.
Ja, en dat is de minst belangrijke vorm van mijnbouw. Mm-hmm. Maar waar wordt die gedaan?
Ik zou moeten eerlijk kijken in het rapport. Maar als ik me niet vergis, was het in Afrika dat ze dat gebruiken.
Dus niet zozeer voor de Belgische uranium dan?
Ik dacht dat er maar één mijn was voor het Belgisch uranium, maar dat gebeurde. Maar ik zou het moeten nakijken.
Het meeste van het Belgisch uranium wordt dus op een andere manier ontgonnen?
Het meeste van het Belgisch uranium wordt ontgonnen eigenlijk via normale mijnbouw. Dat is eigenlijk mijnbouw gelijk dat iedereen zich dat voorstelt. Dat is onder de grond gaan met mijnwerkers die daar het erts ontginnen. Mm-hmm. Vroeger was het zo dat die mijnen onvoldoende verlucht waren, waardoor dat die mijnbouwers via radongas en het inademen van uraniumerts nogal gemakkelijk longkanker kregen en andere ziekten. Nu worden die mijnen veel meer verlucht, maar dat heeft natuurlijk tot gevolg dat het radongas en het uraniumstof in de omgeving wordt vrijgelaten, waardoor dat de omwonenden dan weer die ziekten krijgen.
Zitten er dan geen goede filters op?
Het is eigenlijk quasi onmogelijk om daarop te filteren, maar het is sowieso heel duidelijk dat de industrie daar ook niet in geïnteresseerd is om die filters te doen. Op zich zou het waarschijnlijk wel mogelijk zijn, maar als je bijvoorbeeld ziet dat in Amerika alleen al 114 miljard liter besmet water wordt vrijgelaten in de natuur, dan is het heel duidelijk dat de industrie daar niet in geïnteresseerd is om de omgeving te vrijwaren van de gevolgen van een activiteit.
Je zegt de industrie is daar niet in geïnteresseerd, maar bestaan daar toch ook niet zo'n soort van milieureglementeringen rond?
Daar bestaan milieureglementeringen rond, maar daar zie je eigenlijk een beetje hetzelfde als wat je in België ziet rond de Molseneten. Als je maar een...
En de Molseneten, wat gebeurt daar? Wat is dat?
De Molseneten, dat is in de buurt van Mol, dus in de buurt van Doel en de opslagplaatsen van radioactief afval in België. Nu, wat dat daar gebeurt, is daar wordt constant radioactief afval vrijgelaten in de Molseneten. Nu, dat zit altijd onder de grenswaarden van wat dat er mag worden vrijgelaten in de natuur. Omdat dat zogezegd niet schadelijk is als je niet te veel radioactiviteit vrijlaat. Nu, het probleem is natuurlijk, die radioactiviteit die hoopt zich op. En wat dat je nu ziet, is dat over een afstand van 3 kilometer in de oevers van de Molseneten zwaar radioactief besmet zijn. Dus als je daar een
door de geleidelijke afzetting van kleine hoeveelheden
dus
radioactief materiaal.
Van dat radioactief materiaal. En als je daar dus een emmer zou vullen met zand, dan ben je eigenlijk een overtreding van de wet, want dan loop je dus rond met radioactief afval.
Ah ja.
Dus omdat het geleidelijk hoopt zich dat allemaal op. Het is ook zo dat bij radioactiviteit geen veilige dosis bestaat. Dus die richtlijnen die zijn eigenlijk vrij subjectief in elkaar gestoken. Waarbij dat eigenlijk elke expert internationaal zegt van kijk, er bestaat geen veilige dosis. Hoe minder radioactiviteit, hoe beter. Het is alleen zo dat ze een bepaald risico aanvaardbaar achten voor de bevolking. Nu, ja, dat risico dat wordt niet beslist door de bevolking zelf, dat wordt beslist door mensen die zeggen van kijk, wij vinden dat het noodzakelijk is, dus we gaan dat risico aanvaardbaar achten.
Ja. Geen zandkastelen bouwen aan de Molseneten natuurlijk, maar er worden nog andere kastelen gebouwd op dit moment in dit land. De regeringsonderhandelingen zijn bezig. De bedoeling van die actie was om uiteraard druk op de ketel te zetten met betrekking tot die regeringsonderhandelingen. En dan niet toevallig bij de CD&V voor de deur te gaan staan. Zijn er reacties gekomen?
De CD&V heeft eigenlijk de kwestie volledig ontweken. Ze hebben gezegd dat er niemand naar buiten kon komen om te onderhandelen met ons, om het rapport aan te nemen en door te nemen.
Omdat jullie misschien wat immers radioactief afval bij hadden, of niet?
Nee, we hadden geen radioactief afval bij op deze actie. Dat was een actie van Greenpeace waarom dat ze radioactief afval bij hadden. Wat zij zeiden was dat de woordvoerder momenteel op die moment aan het eten was. Nu, wij hebben daar 2 uur gestaan. Die mens kan waarschijnlijk uitgebreid tafelen, maar ik moet toch ergens betwijfelen of dat hij effectief 2 uur aan het eten was.
Wie is die mens? Want we zouden hem misschien ook wel eens kunnen contacteren.
Ik heb zelf zijn telefoonnummer gekregen. Ja. David heeft het telefoonnummer, kan dat anders wel...
Mail dat maar eens door.
Ja, oké, dat is goed.
Dank u. Maar dus eigenlijk helemaal geen respons?
Helemaal geen respons, whatsoever.
Ja.
Ook niet van andere partijen?
Voorlopig nog niet, maar we hebben eigenlijk de actie maar gedaan vrijdagmiddag, dus het zou gerust kunnen zijn dat er volgende week reacties binnenlopen. Wat wel zo was, was dat Eloi Glorieux van Groen tijdelijk aanwezig was op de actie om ze te ondersteunen.
Eloi Glorieux is Vlaams parlementslid?
Is Vlaams parlementslid.
Ja. Nu, even terug naar de geheimhouding en zo. Jullie hebben, er zijn vragen gesteld geweest in het... aan de minister van Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid in 2005.
Ja.
Dat was dus Dirk van Mechelen. Dirk van der Malen.
Ja, inderdaad, ja.
Pardon my ignorance, maar is die geen SPA?
Die is inderdaad SPA, ja.
Ja. Nu, op een aantal vragen wilde hij niet antwoorden, hè?
Dat is waar.
Kun je eens uitleggen wat die geheimhouding en zo, waarover dat nu eigenlijk, wat het probleem is daarbij?
In België is eigenlijk het probleem, het gaat hem over de staatsveiligheid zogezegd. Dus zij willen voor België eigenlijk geen details vrijgeven over hoeveel uranium nu eigenlijk precies uit welke mijn komt. Zodanig dat we kunnen gaan checken ter plaatse van oké, hoe zitten de omstandigheden voor die specifieke mijnen waar dat wij ons uranium van halen. Dus zij wilden enkel percentages geven. Meer algemeen is dit eigenlijk zo dat veiligheidsrapporten en dergelijke meer heel traag worden vrijgegeven van het functioneren van kerncentrales en van uraniummijnen. Dus het is heel moeilijk om daar aan informatie te komen. Daar komt dan nog bij dat voor de uraniummijnen in Kazu het zo is dat het heel moeilijk is om aan cijfers te komen over hoeveel mensen nu eigenlijk ziek worden als gevolg van de uraniummijnen. Dus er wordt eigenlijk alles aan gedaan om cijfers eigenlijk zo onbereikbaar mogelijk te maken.
Ja, want hetzelfde geldt ook een beetje voor gelden naar onderzoek en zo. Telkens als ik iemand vraag van weet hoeveel geld er nu eigenlijk naar onderzoek in verband met Kennedy gaat en zo, dat is, krijgt eigenlijk nooit een echt duidelijk antwoord.
Ik weet dat die cijfers die zijn beschikbaar op vlak van de Europese Unie.
Ja.
Wat je daar ziet is eigenlijk dat er een heel groot deel van de onderzoeksgelden naar kernenergie gaan en een heel klein deel naar hernieuwbare energie.
Mm-hmm.
Middelmatig deel naar de fossiele brandstoffen. Dus die cijfers die op Europees vlak, die kunnen we inderdaad wel krijgen. Het is alleen zo dat je eigenlijk met die cijfers op zich niet zoveel bent. Allee, dat zijn eigenlijk de minst belangrijke cijfers voor ons. Wat dat veel belangrijker is, mm-hmm. is om te kijken van kijk, wat is nu eigenlijk de verhoging in kankergevallen in de regio waar dat de nucleaire activiteiten zijn en waar dat nucleaire verontreiniging is. Hoeveel wordt er radioactiviteit wordt er dagelijks geloosd, bijvoorbeeld in de Molsenheden enzovoort. Dat zijn cijfers die veel belangrijker zijn en dat zijn cijfers die je heel moeilijk te pakken krijgt.
Ja, goed, goed. Koen Cornelis van Friends of the Earth, dank voor uw uitleg.
Ja, bedankt aan jullie.
Tot later, dag.
Tot later.